Nou, het thema van de preek is meer dan genoeg. Nou, wij mensen houden er soms vreemde manieren van denken op na. En dat geldt ook voor ons als christenen. Soms hebben wij ook aparte gedachtegangen met betrekking tot God en geloof gerelateerde zaken. En het is goed om daarom soms eens stil te staan bij je eigen gedachten. Wat denk je nou eigenlijk? Wat zijn je overtuigingen? Want wat wij denken heeft grote impact op ons leven. Onze houding en ons gedrag worden voornamelijk bepaald door wat we denken. Dus zeker met zaken die betrekking hebben tot God en het geloof is het belangrijk dat wij onze eigen gedachten, ideeën, overtuigingen, wat we doen, hoe we dingen doen en waarom, dat we dat toetsen aan het woord van God. Kunnen we dat echt vanuit de Bijbel onderbouwen? Zo ja, dan kunnen we vrijmoedig op dezelfde manier door blijven gaan. Maar als hoe wij denken en als hoe wij handelen niet goed vanuit de Bijbel kan worden onderbouwd, dan is het misschien wel verstandig om dat gedrag en die manier van denken los te laten of te veranderen, zodat het wel in overeenstemming komt met wat God in zijn woord aanraadt. Maar niet alle gedachten zijn even makkelijk te herkennen. Want het kan ook zijn dat je onbewust gedachten hebt die eigenlijk vanuit je onderbewustzijn, ja, daardoor word je aangestuurd wat daar leeft. Het is niet een actieve gedachte, maar het gaat wel degelijk schuil achter wat je doet. Want achter alles wat wij doen, en ook voor een deel achter de dingen die wij juist niet doen, daar zit een reden, daar zit een idee achter. En misschien moeten we wel juist ons daarop focussen. Wat doen we vanuit gewoonte? Wat doen we vanuit traditie? En waarom? En we gaan daar straks wat verder op in, op dat onbewuste denken. Maar eerst wil ik het heel even hebben over Asterix. En ik weet niet of Asterix bij iedereen hier bekend is. Maar Asterix, dat is een stripfiguur. En het hoofdpersonage van de gelijknamige stripserie. En hij en zijn beste vriend Obelix, die leven in Gallië, het huidige Frankrijk. Dat op dat moment volledig veroverd is door de Romeinen. Nou ja, niet helemaal. Want het dorpje van Asterix en Obelix, dat krijgen ze maar niet veroverd. En hoe komt dat? Omdat in het dorp van Asterix en Obelix er een druïde is die het geheime recept kent van een toverdrank. En degenen die daarvan drinken worden tijdelijk onoverwinnelijk. Dus iedere keer als zij zich moeten verdedigen tegen de Romeinen of zelf een aanval willen uitvoeren op hun belegeraars, maakt die druïde een ketel vol met toverdrank gereed. En iedereen kan er dan uit drinken tot die ketel leeg is. En dan zijn ze klaar voor de strijd. Dan zijn ze verzekerd dat ze die strijd ook gaan winnen. Nou, waarom haal ik dit beeld nou aan? Omdat het erop lijkt dat wij soms ook dit idee, dit beeld van God hebben. Als die druïde. Een oude man met een ketel vol met toverdrank. Maar dan niet zozeer toverdrank, maar bijzondere kracht van God. Kracht waarmee hij wonderen kan doen. Kracht waarmee hij allerlei genezingen kan verrichten. Maar iedere keer als er een genezing plaatsvindt of een wonder, neemt de voorraad van Gods kracht af. Nou, ik durf te wedden, als ik hier aan jullie zou vragen, is dit jullie beeld van God of aan andere christenen, dan zou niemand dat bevestigen. Maar in ons onderbewustzijn lijkt die gedachte soms toch aanwezig te zijn. Want misschien herken je het volgende wel bij jezelf of misschien bij anderen, maar dat mensen zoiets hebben van: ik hoef niet per se genezing te ontvangen. Ik hoef niet per se hulp of een andere vorm van voorziening te hebben als iemand anders dat maar wel krijgt. En we zeggen dat niet alleen, maar zo bidden we ook. Bijvoorbeeld, er is een dierbare, een goede kennis die ernstig ziek is. En zelf heb je misschien ook ergens last van. Maar je bidt niet dat jij genezing ontvangt, maar wel voor die ander. Of misschien gaat het over werk. Je bent je baan kwijt en iemand anders ook. Maar je bidt niet dat jij een nieuwe baan krijgt, maar wel dat die ander die baan mag krijgen die hij of zij nodig heeft. Nou, er is niets verkeerds met als we ook denken aan het belang van de ander. Dat is zelfs bijbels, ook als we daar in sommige gevallen soms meer waarde aan hechten. Maar waarom zouden we offers brengen die God niet van ons vraagt? Waarom zouden we een stijl van opoffering toepassen die geen nut heeft, die niks oplevert? Hebben we misschien toch onbewust dat beeld van God als die drie wieden? Dat als hij een wonder voor mij doet, of genezing, dat het dan misschien ten koste zou kunnen gaan voor wat hij voor een ander kan doen, omdat de voorraad afneemt. Of, ja, wat is dan de reden achter ons gedrag? Misschien is het wel dat je denkt dat je God moet overhalen om iets goeds te doen. En dat je daarom besluit, oké, ik ga niet iets voor mezelf vragen, ik ga niet zeuren, maar ik bid wel voor iemand anders. En misschien dat dat God over de streep trekt om te genezen of om te helpen, wat het ook is. En een andere aparte gedachte waar we soms ook de oorzaak kan zijn waarom wij niet tot God bidden voor wat wij nodig hebben, is omdat we het idee hebben dat een ander echt belangrijker is dan wij, of het erger en zwaarder heeft dan wij. Nou, dat eerste idee, dat andere mensen belangrijker voor God zijn dan wij, dat klopt niet. Dat is sowieso niet waar. Maar het tweede kan natuurlijk wel zo zijn. Het kan best zijn dat je ziek bent, maar dat iemand anders nog zieker is, nog veel meer klachten heeft. Het kan ook zo zijn dat als je inderdaad op zoek bent naar werk, dat het voor jou minder erg is dat je nog geen werk hebt dan iemand die ook voor een gezin moet zorgen. Dus dat is best mogelijk. Maar waarom zouden we niet én voor die ander bidden én voor wat wij nodig hebben? Ik ben ervan overtuigd dat God veel meer had kunnen en willen doen aan goede dingen in onze levens dan dat we tot nu toe hebben ervaren. Dan dat we zelfs denken wat hij zou willen doen. Wij hoeven God niet over te halen om goede dingen te doen, want God wil goede dingen doen. Hij is 100% goedheid. En Gods kracht is niet beperkt. Maar hoe komt het dan dat we dan niet zoveel van dat goede van God ervaren in onze levens en in het van anderen? Omdat wij hem deels daarin beperken. God krijgt eigenlijk in sommige gevallen onvoldoende de ruimte om betrokken te raken in onze levens, in de situaties waar wij mee te maken hebben. Jacobus zegt bijvoorbeeld, je hebt niet omdat je niet bidt. En misschien bid je wel in het algemeen voor anderen, maar niet ook voor wat jij nodig hebt. En betrekken we God niet in de situatie, geven hem niet de gelegenheid om ons te helpen, om in die situatie te komen, waardoor zijn kracht ook niet wordt vrijgezet. En er zijn meerdere zaken die ervoor kunnen zorgen dat wij God beperken, dat hij niet al het goede wat hij zou willen doen en kunnen doen, ook daadwerkelijk kan doen in onze levens. Eén hele bekende is natuurlijk zonde. Dat kan een beperkend effect hebben op wat God kan en wil doen in onze levens. Maar op dat onderwerp wil ik deze keer niet al te uitgebreid ingaan. Maar wel op de volgende drie. Redenen waarom wij God kunnen beperken. En dat zijn onwetendheid, ongeloof, dus eigenlijk te weinig vertrouwen, en verkeerde prioriteiten. En juist daarom is het dus al belangrijk dat we onze ideeën, onze gedachten, onze overtuigingen, wat we doen, hoe we dingen doen en waarom, toetsen aan het woord van God. Want als wij het woord van God als basis gaan gebruiken, dan kunnen wij ook leren wat hij van ons verwacht. En dan kunnen wij ervoor kiezen om daarnaar te gaan handelen. En hoe meer we dat leren doen, hoe minder we God gaan beperken. En hoe meer we ook gaan ervaren van het goede wat hij kan en wil doen. En als we dat meer en meer gaan toepassen, zullen we gaan ontdekken dat het goede wat God voor mij wil doen en wat hij voor jou wil doen, dat dat niet ten koste gaat voor wat hij voor een ander kan en wil doen. Want onze God is niet een God van een gebrek aan kracht of een God van tekort, maar hij is de God van meer dan genoeg. En als ik dat zeg, moet ik ook dat natuurlijk wel bijbels kunnen onderbouwen. En dat gaan we ook doen met twee teksten. De eerste vinden we in het Oude Testament. In 1 Koningen hoofdstuk 17. En daarna gaan we ook nog naar een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Maar we beginnen dus met 1 Koningen hoofdstuk 17. En dan gaan we daar lezen vanaf vers 7. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heeren tot Elia: maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte Elia zich gereed en ging naar Sarefat. En toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide: haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide: breng mij ook een beter brood mee. Daarop zeide zij: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar: vrees niet. Ga thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier voor. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Johannes hoofdstuk 6. En daar lees ik vanaf vers 5. Johannes 6, vanaf vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zeide Jezus om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg als ieder een kleine hoeveelheid zou krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft, maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zeide: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Tot zover. In beide geschiedenissen zien we dat God tot in staat is tot buitengewone voorziening. Maar de vraag is, durven ook wij God daarin te vertrouwen? En als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiedenis van Elia, waar hij bij die weduwe aankomt, er is al heel lang droogte, waardoor er een enorme hongersnood is. En als hij aan die vrouw vraagt van, aan die weduwe, geef mij wat te eten, dan zegt ze, ik ben door mijn voorraad heen. Ik heb nog een laatste beetje over om nog één keer een maaltijd te maken, eten te maken. En als, ja, als dat klaar is, zullen mijn zoon en ik ervan gaan eten. En dan zullen we sterven. Maar Elia dringt erop aan om eerst iets voor hem te doen. Maar hij geeft ook een belofte namens God. Dat als ze dat doet, dat hij zal voorzien. Nou, ik weet niet hoe groot het vertrouwen van deze vrouw was, hoe groot haar geloof was. Eigenlijk denk ik dat ze niet heel veel vertrouwen in had dat het goed zou komen. Maar wat belangrijk is, is dat ze toch deed wat God als opdracht had gegeven via Elia. En dat geldt ook voor ons. Wij kunnen ook van God, wij hebben de mogelijkheid gekregen om te kiezen. We kunnen toepassen wat hij zegt, luisteren naar hem, maar we hebben ook de mogelijkheid om het niet te doen. En als die vrouw had besloten van ja, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet het laatste beetje zomaar weggeven. Dan zouden inderdaad zij en haar zoon het niet hebben overleefd. Maar gelukkig kozen ervoor om te doen wat God zei. En toen kreeg God de ruimte om zijn gang te gaan. En hij deed een machtig wonder. Hij zorgde ervoor dat het meel en de olie niet opraakten. En de weduwe, haar zoon en Elia konden ervan blijven eten totdat er een einde kwam aan die hongersnood. En ook die geschiedenis met de wonderbare spijziging. En ik vind het mooi dat die discipelen precies zouden reageren als wij zouden doen. Jezus wil dat zij een menigte van duizenden mensen gaan voeden. En dan zeggen ze, ja, Heer, we hebben 5 broden en 2 vissen, maar wat betekent dat nou voor zoveel mensen? Maar als Jezus of als God de ruimte krijgt, als wij doen wat hij zegt, dan kan hij het verschil maken. En het kleine beetje wat ze hadden, dat gaven ze in gehoorzaamheid aan hem. En Jezus deed het wonder. Jezus zorgde voor buitengewone voorziening, zodat met dat kleine beetje voedsel uiteindelijk een menigte van duizenden mensen werd verzadigd en ze eindigden met veel meer dan waarmee ze begonnen. En de vraag is dus, durven ook wij God te vertrouwen? Als God dingen van ons vraagt die voor ons kostbaar en belangrijk zijn, durven wij dat aan hem toe te vertrouwen? Krijgt hij van ons de ruimte om in ons leven zijn gang te gaan, zijn wil te doen? Heeft hij de hoogste plaats? En Jezus zegt daar iets heel interessants en belangrijks over. En dit zal ik even voorlezen. Het komt uit Matteüs 6, vers 31 tot en met 33. Jezus zegt daar, maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze behoeften, of naar al deze dingen, gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Nou, Jezus vraagt hier nogal wat. Hij is heel duidelijk hoe wat hem betreft de prioriteit in onze levens eruit zouden moeten zien. God, zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid zouden voor ons belangrijker moeten zijn dan onze primaire levensbehoeften. Zoals drinken, eten en kleding. Maar voordat wij iets of iemand prioriteit kunnen geven, moeten we eerst het vertrouwen hebben. het geloof of de overtuiging dat iets of iemand die prioriteit waard is. Is het verstandig om daar heel veel tijd, heel veel aandacht of heel veel geld aan te besteden? En voordat we kunnen vertrouwen, moeten we eerst leren kennen. Dus dat geldt ook voor de oproep van Jezus. We kunnen daar pas gehoor aan geven als we God beter leren kennen. Of sowieso, überhaupt, leren kennen. En dat kunnen we doen met behulp van Gods woord. Want in Gods woord laat Hij ons zien wie Hij is en wat Zijn wil is. In Zijn woord kunnen we ontdekken wat Hij ons belooft. Maar ook wat Hij van ons verwacht. En dit is een persoonlijke aangelegenheid. Je moet Hem zelf leren kennen. Dus je moet zelf onderzoek doen. Maar je mag wel gebruik maken van de hulpmiddelen en de mensen die God beschikbaar stelt. Je mag gebruik maken van preken, bijbelstudies volgen, naar huisgroepen gaan, zodat je kennis van Gods woord wordt verdiept en uitgebreid. En als je zelf moeite hebt om de Bijbel te lezen en te snappen wat het nou betekent, kan het slim zijn om ook een simpelere Bijbelvertaling te gebruiken, waar het wat eenvoudiger wordt uitgelegd en meer moderne taal wordt gebruikt dan ouderwetse taal. En dat kan je dan beter helpen om te snappen wat er nou staat. Wat God nou bedoelt. En voor het beste beeld van wie God is, wat Hij wil, kunnen we bij Jezus terecht. Kunnen we zijn leven bestuderen, wat ook in de Bijbel is terug te vinden. En pas als we iemand goed leren kennen, dan kunnen we beslissen of we iemand gaan vertrouwen of niet. En kinderlijk vertrouwen is eigenlijk de meest mooie vorm van vertrouwen. Als een kind iets van iemand hoort, een vader of moeder of iemand anders die vertrouwt. En die vader of moeder die zegt wat, dan neemt dat kind dat aan alsof het zo is. Dat geldt natuurlijk niet voor ieder onderwerp. Maar kinderen hebben die vorm van vertrouwen. Niet allemaal discussies, niet allemaal vragen altijd, maar ja, het is gewoon zo. En eigenlijk is dat de vorm van vertrouwen die recht zou doen aan God, als wij zo met Hem omgaan. Maar wij zijn geen kinderen gebleven. We zijn opgegroeid en daarin hebben we door schade en schande geleerd dat niet iedereen zomaar te vertrouwen is. En daarom geven we ons ook niet zomaar in één keer helemaal over, ook niet aan God. Dat gaan we doen in stapjes. En in Lucas 16 vers 10 staat daar een mooie tekst over. Daar staat: wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Eigenlijk past God een beetje hetzelfde toe als wij. Waarom zou Hij direct ons enorme bedieningen of hele grote verantwoordelijkheden geven als we niet eens getrouw zijn in de kleine dingen, in de kleine verantwoordelijkheden? Nou kan God wel verder kijken en denken dan wij, maar ook Hij wil eerst zien dat we getrouw zijn in wat Hij ons heeft toevertrouwd. En als we dat goed doen, dan is het misschien tijd om meer verantwoordelijkheid te krijgen. Maar wij passen dat dus ook toe. We gaan niet in één keer helemaal over, maar we doen het in stapjes. En dat mag, dat is dus niet verkeerd. Het is zelfs aan te raden. Maar de enige manier om er uiteindelijk echt achter te komen of God te vertrouwen is, is door te gaan doen wat Hij zegt of aanraadt. Een beetje plat gezegd misschien, om het gewoon uit te proberen. En dit klinkt misschien een beetje niet zo krachtig, maar God zelf gebruikt bijna dezelfde woorden. Bijvoorbeeld in Maleachi 3. Hij zegt: beproef mij toch daarmee. Probeer het nou eens uit. Ga het nou eens doen. Dus we mogen het uitproberen. Maar wel serieus. En wel volgens de principes die we hebben geleerd vanuit de Bijbel. Dus bijvoorbeeld dat we God ernstig moeten zoeken, omdat Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Dus we moeten er wel serieus mee bezig zijn. En hij zegt ook dat ze aanhoudend moeten bidden en niet verslappen. Dus dat we ook doorzetten als we niet direct of niet binnenkort de resultaten zien waar we op hadden gehoopt. Ze moeten wel toepassen wat we leren vanuit het woord. En dan kunnen we gaan zien hoe dat werkt. En net als bij Abraham. Abraham wordt wel de vader van de gelovigen genoemd. En ook een geloofsheld. Maar we moeten niet de fout maken dat we hem gaan zien als een superman op het gebied van geloof. Hij is een voorbeeld voor ons in geloof. Maar ook hij moest dingen leren. Ook hij moest groeien in dat geloof. En de Bijbel is daar gelukkig eerlijk over. Het begint met zijn roeping in Genesis 12. Dan is hij 75 jaar. En God zegt tegen hem: verlaat alles waar je nu bent. Laat het allemaal achter je en ga op weg naar een onbekende bestemming. Nogal een verzoek, zeg maar. Je weet niet wat je te wachten staat. Je weet niet wat je gaat aantreffen. En je weet wel wat je moet opgeven. Maar God stelt er ook hele bijzondere beloften tegenover. Dus er is ook wel een reden voor hem om het toch te gaan doen. En Abraham probeert het uit. Abraham kiest ervoor om te doen wat God zegt. En dat is heel belangrijk. Als wij gaan doen wat God zegt, dan zijn dat daden van geloof. Dat zijn stappen die we moeten nemen. En hij vertrekt, hij gaat op pad. Maar ook hij moet steeds meer leren om op God te gaan vertrouwen. Het is niet in één keer dat hij geen enkele keer twijfelde aan God. Want we zien dat hij op een gegeven moment samen met zijn vrouw Sara in Egypte belandt. Vanwege een hongersnood. En dan zegt hij tegen zijn vrouw: zeg niet dat je mijn vrouw bent, als ze dat vragen, maar dat je mijn zus bent. Want hij denkt, ze is zo knap. Waarschijnlijk wil iemand haar wel als vrouw hebben en dan zijn ze bereid om mij daarvoor te vermoorden. Nou, de Bijbel vertelt ons niet alles over de levens van mensen. Niet al zijn woorden van Abraham, niet al zijn gedachten worden genoemd. Maar het lijkt erop dat hij God hierin niet heeft betrokken. Het lijkt er ook op dat hij hierin niet op God vertrouwde, dat hij ervoor zou zorgen dat alles goed kwam. Maar God was gelukkig wel genadig. Want inderdaad werd Sarai door de farao tot zich genomen. Maar God zorgde ervoor dat er niks gebeurde. En dat ook Abraham in leven bleef. En uiteindelijk kreeg hij zijn vrouw terug. Maar ook heel veel rijkdom. En dat was de genade van God. Het was niet het plan van God. Maar genade van God. En even later, en even later is in de Bijbel een paar versen verder, maar in de praktijk misschien een aantal jaar, dan zie je dat ook hij toch een beetje begint te twijfelen aan de belofte van God. Want hij zegt: Heer, ik ben ontzettend rijk. U heeft mij heel veel gegeven, maar die nakomeling die u had beloofd, die heb ik niet ontvangen. Dus ja, wat doet die rijkdom ertoe? Het zal niet voor mijn nageslacht zijn, het zal voor mijn knecht zijn. Ook Abraham had zijn twijfels. Maar het mooie is dat God naar hem toekomt als hij dit uit. En hem opnieuw bemoedigt en bevestigt dat hij zijn belofte zal vervullen. En dat is het mooie bij Abraham. Je kunt twijfelen. Je kunt het ook uitspreken naar God. Maar als je dan van God antwoord krijgt en opnieuw bemoedigd of bevestigd wordt, dan mag je je herpakken. En Abraham deed dat. Hij hield weer vast aan de belofte van God. En hij ging weer verder. Dan zou je denken, nou oké, het gaat nu echt de goede kant op met hem. Maar even later maakt hij precies dezelfde fout als in Egypte. Dan komt hij bij Abimelech in het gebied van de Filistijnen. En hij maakt echt exact dezelfde fout. Hij wil weer voorkomen dat hij gedood wordt, omdat iemand anders zijn vrouw van hem afpakt. En hij zegt opnieuw tegen Sara van: zeg maar dat je mijn zus bent. En ja, ze is een knappe vrouw. Dus ze wordt weer door Abimelech dan tot zich geroepen. Maar God zorgt ervoor dat het niet verder gaat dan dat. En hij is opnieuw genadig. Terwijl Abraham dus fouten maakte. Zelfs dezelfde fouten maakte. Maar God die is getrouw. En wij mogen leren om ondanks onze fouten en ook ondanks onze twijfelen ons ook weer te herpakken. En weer verder te gaan. En uiteindelijk zien we dat ook het geloof van Abraham verder gaat groeien. Zelfs tot zo'n hoog niveau, ik denk misschien wel het hoogste niveau, dat er op een gegeven moment een punt is dat als God aan hem vraagt om zijn zoon Isaak te offeren, dat Abraham zelfs bereid is om dat te doen, om dat bevel te gehoorzamen. En dat kan alleen als je God volkomen vertrouwt. Dat kan alleen als je geloof ver genoeg is ontwikkeld. Maar dat moest wel in een proces gaan. Dat ging niet van de een op de andere dag. En uiteindelijk hoefde hij natuurlijk zijn zoon niet te offeren, want dat wil God helemaal niet. Maar wat hij wel wil, is dat hij de belangrijkste wordt in ons leven. En daarmee komen we op het andere punt, namelijk de verkeerde prioriteiten die een belemmering kunnen vormen. En daarvoor gaan we naar een hele goede geschiedenis niet, maar wel goed als voorbeeld. En die vinden we in Haggai hoofdstuk 1. Het is dus niet echt een mooie geschiedenis, maar wel een heel mooi voorbeeld. Haggai hoofdstuk 1. En dan gaan we lezen vanaf vers 2. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis herbouwd worden. En het woord des Heeren kwam door de dienst van de profeet Haggai aldus. Is het voor u de tijd om in uw wel doortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis. Dan zal ik er wel gevallen aan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat, luidt het woord des Heeren der Heerscharen. Om mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom heeft de hemel over u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. Ook riep ik een droogte over het land en de bergen, over het koren, de most, de olie en wat de aardbodem voortbrengt. Over mens en dier en alle arbeid ter handen. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks naar de stem van de Heer hun God, en naar de woorden waarmede de Heer hun God, de profeet Haggai, gezonden had. En het volk vreesde voor het aanzicht des Heeren. Nou, deze geschiedenis, het is even goed om te beseffen dat Israël is teruggekeerd, met name Juda, uit de ballingschap. Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem. Maar Jeruzalem, dat was helemaal verwoest. De muur was stuk, de tempel was vernietigd, de huizen. En eigenlijk in deze geschiedenis krijgen wij een heel goed voorbeeld wat er gebeurt als wij Jezus oproepen. Dus zijn oproep om eerst God te zoeken, eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. Wat er gebeurt als we dat niet opvolgen. Als we zijn woorden negeren. Niet ter harte nemen. Deze mensen, die hadden niet de focus op God. Hij kwam niet op de eerste plaats. Eerst gingen ze met hun eigen huizen aan de slag. En het huis van God lieten ze eigenlijk een beetje aan zijn lot over. Maar God waarschuwt ze hier. Hij zegt, denk even na wat er gebeurd is. Je hebt heel hard gewerkt, maar het heeft bijna niets opgeleverd. Je hebt van alles geprobeerd, maar het bracht niet werkelijke vervulling. Het bracht niet werkelijke vreugde. Het viel tegen. En het kwam, hij geeft ook de reden, omdat ze hun prioriteiten niet goed hadden. Ze paste niet toe wat Jezus later zou leren om eerst God te zoeken. Want als we God de eerste plaats geven, geven we hem ook de ruimte in ons leven. De ruimte om ook zijn zegen en het goede wat hij wil doen uit te storten. En hij zegt het hier ook letterlijk. Van ja, je hebt hard gewerkt, maar het levert weinig op. Of je wel de zegen van God hebt of niet de zegen van God, maakt een heel groot verschil uit. En dat is iets voor ons om over na te denken. Welke plaats heeft God in ons leven? Wat krijgt hij van ons? De tijd die we nog over hebben? Het geld dat we nog overhouden aan het einde van de maand? Of de energie die we nog over hebben om mee te helpen bij zijn plannen, om betrokken te zijn bij de gemeente? Als we dat hem geven, is dat zeker niet de hoogste plaats. De hoogste plaats is als we eerst aan hem denken. Dus eerst denken, wat kan ik aan hem geven? Wat kan ik voor hem doen? Waar kan ik aan bijdragen? En ik zeg niet dat dat per se makkelijk is, maar het is wel wat Jezus ons aanraadt. En Jezus plaatst er ook een belofte tegenover. Hij zegt, als je God de eerste plaats geeft, eerst hem zoekt, dan zal hij voorzien in al het andere wat we nodig hebben. Niet per se alles wat we willen, maar wel alles wat we nodig hebben. Als wij ervoor kiezen om God de eerste plaats te geven, en dat kunnen we alleen maar doen als we hem vertrouwen, en dat vertrouwen komt door te gaan uitproberen, door te gaan doen wat hij ons zegt, wat hij ons leert door zijn woord, dan kan ons geloof gaan groeien. Dan kan hij de ruimte krijgen om in onze leven het goede te doen wat hij wil. En ja, we gaan afsluiten, maar ik wil wie dat wil de gelegenheid geven om zo naar voren te komen. En dat gaan we niet per se opnemen, we gaan het ook niet per se filmen. Maar als er iets is wat jij nodig hebt van God, en het kan van alles zijn, nieuw werk, een relatie, genezing of wat het ook mag zijn. Maar jij hebt het nodig, dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen, dat mag je nu doen. Je hoeft niet voor mij te komen, maar wie dat wil kan naar voren komen en dan gaan we voor je bidden. Ik wil ook vragen om broeder Jan, broeder Marcel, broeder Paul of jullie mee willen bidden. Kijk, we mogen ons echt richten op God, want hij is degene waar de kracht vandaan komt. Mijn gebed zal niet op zich het verschil maken, het is Gods kracht. Maar we mogen ons op hem richten. En je mag tot hem zeggen wat je nodig hebt, want hij is onze hemelse vader. En ik wil eigenlijk persoonlijk met jullie bidden, met de oudste, dus iemand kan samen met jou bidden en dan mag je delen. Ja. Wat je wil van God. En dan gaan we samen met een oudste daarvoor bidden. Dus iedere oudste kan met iemand bidden.